Gemeente, er zijn de volgende mededelingen voor u. Omdat kerkvoogd A. Boer aan het eind van zijn termijn gekomen is, vragen wij u als beleidend lid van de gemeente namen in te dienen van manslidmaten die naar uw inzicht geschikt kunnen zijn voor kerkvoogd. De namen graag indienen voor aanstaande zondag bij de Scriba. De kerkraad zal dan in zijn vergadering van 2 februari deze namen bespreken en zo mogelijk een kerkvoogd benoemen. Morgenavond beginnen de catechisaties weer. Zondag 15 januari na de avonddienst zal er een preekbespreking zijn voor de jeugdvereniging en jongvolwassenen. Je mag iemand meenemen die niet zo gewend is om naar de kerk te gaan. Ieder is hartelijk welkom. Inschrijflijsten voor het openingsbuffet van 21 januari liggen klaar in de voorkerk. Tot zover deze mededelingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die niet te laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 1 en 4 van Psalm 95. Thank you. En ook vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen en belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 146 het eerste vers: prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En wat er verder volgt, 146 vers 1, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen met hem voor elkaar bidden. Groot en heerlijke God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid, U die God bent en die heilig en rechtvaardig, barmhartig en langmoedig bent, U die hoog boven deze aarde woont, in die plaats van opperste gelukzaligheid, waar U te midden van de engelen en te midden van al degenen die U hebben leren liefkrijgen en die reeds gestorven zijn in de voorbijgaande eeuwen, tot aan het begin van deze wereld bij U zijn en hoort het gezang en ziet de volkomen verheuging en liefde voor uw troon, u roepen wij aan. En wij zijn daar niet, Heere, wij zijn hier, op de aarde, in de kerk hier, in Abbebroek. En u ziet ons, en u kent ons, zoals u ieder mens kent en ziet, geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis, verbonden met de gemeente. Heere, u bent het die ons opnieuw samenbrengt, samen roept. U bent het, Heere, die het niet moe bent om ons vanuit uw woord aan te spreken, toe te spreken. En wilt u dat zo doen, heren, dat we er niet los van kunnen komen. En het wonderlijke is dat u het niet hoeft te doen. En dat u het toch doet. Want heren, u hebt het niet nodig om van mensenhanden gediend te worden. Maar u ziet uit de hemel al die mensen en u trekt uit het ganse menselijke geslacht zondaren tot uzelf. Om ze te overtuigen en te verbinden door een geloof, een waar geloof aan uw Zoon Jezus Christus. Heren, dat werk waar u mee doende bent, al de eeuwen door, bent u ook vandaag bezig te doen. En niet alleen dat, maar u besteedt uitermate veel moeite en tijd aan uw kinderen om ze te verzorgen, om ze te geven wat ze nodig hebben, om ze te vertroosten, te bemoedigen, te vermanen. En heren, wat hebben we dat nodig? Dan moeten we u dat ook vanavond belijden, dat wij dat zo nodig hebben. Dat u ons iedere keer weer bij de arm moet pakken. En iedere keer moet zeggen, zo zegt de Heere. Want heren, wij zijn geneigd om te luisteren naar de stem van onszelf of naar de stemmen van andere mensen om ons heen. Maar te midden van het tumult van al die stemmen, zullen wij uw stem niet meer kunnen verstaan. Tenzij dat u door uw Heilige Geest ons bindt aan het woord. Dat vaste woord van u, waarop wij hopen mogen. Waarin onze wegen vastgemaakt moeten worden. En Heere, geef dat het verlangen in ons hart naar dat woord levend zal zijn. En wilt u ons ook vanavond dan onderwijzen vanuit het leven van Josia? Geef Heere dat zijn leven, het leven van hem die nu al zo lang bij u is in de hemel, ons tot onderwijs mag strekken over wie u bent, wat u uitwerkt, waar het leven met u in liefde tot u toe leidt. En heren, dan weet u wat wij nodig hebben, of wij in ons leven wat vastgelopen is, het nodig hebben om losgetrokken te worden, of dat wij in ons leven wat weer vlot getrokken is, het nodig hebben om aangespoord en aangedreven te worden. En wij bidden u, wilt u het woord bij een ieder van ons thuis bezorgen, dat het zo binnenkomt dat wat we nodig hebben ook horen zullen. En geeft u dat, Heere, zoals u dat kunt, zoals u door de krachtige werking van uw Heilige Geest dat doet. En u bent toch de God van het woord. En u spreekt toch en het is er, uw gebied en het staat er. En u drukt met de neus op de feiten van uw genade, de feiten van het heil in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ogen gesteld. O God, wilt u ons dan een gezegende dienst geven, een goede dienst geven. Bewaar onze voorheren. Dat we aan u voorbij gaan, dat uw dienst ons een dienst is van één dag in de week. Bewaar onze voorheren dat uw woord niet blijft haken en niet blijft hangen, maar dat met dat we weggaan, het vervluchtigt en het verdwijnt. Geef, Heren, uw woorden vast en zeker als fundament onder ons leven. Ook in de komende week. Gedenk, Heer, overal waar uw woord uitgaat, ook in deze avond, in deze dag reeds. Gedenkt u hen die daarvoor een grote afstand hebben afgelegd, die misschien lopend uren onderweg zijn om een bijeenkomst te hebben met mede-christgelovigen rondom een gedeelte uit uw woord. Wilt u in het bijzonder met hen zijn, ook als ze misschien wel op de terugweg zijn naar huis, in andere delen van deze wereld, en grote offers gebracht moeten worden aan tijd en energie, om de onderlinge bijeenkomsten te bezoeken? Heren, wat bevoorrecht u ons dan, dat wij zo makkelijk de fiets kunnen pakken of de auto om naar de kerk te gaan, of thuis in kunnen schakelen en verbonden zijn. Geeft u, Heren, dat overal op deze aarde, waar mensen met honger naar het woord samen zijn, ook in deze avond, mogen ervaren in hun hart dat u hen niet begeven en niet verlaten zult, zodat zij vrijmoedig durven zeggen: de Heere is mijn helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk dan, Heren, en wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Dat hebben we niet verdiend. Bent u niet aan ons verplicht, maar het is toch uw dienst, Heren? En wilt u daarom ons niet in de steek laten, in het luisteren niet, in het spreken niet? Neem ons in beslag, zegen ons en gaat u met ons. Opent u het woord en wilt u ons zo genadig zijn tot roem van uw grote naam die heerlijk is en zeer te prijzen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Openen de schrift opnieuw in 2 Kronieken 34. 2 Kronieken 34. En we lezen nu vanaf het 22e tot het 33e vers. En dan lezen we de Heilige Schrift als volgt. 2 Kronieken 34, vers 22. Toen ging Hilkia heen en die van de koning waren tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salum, de zoon van Toka, de zoon van Hasra, de kledenbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel. En ze spraken zulks tot haar en zij zei tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg de man die u lieden tot mij gezonden heeft: zo zegt de Heere, ziet, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met alle werken hunner handen. En zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot de koning van Juda, die jullieden gezonden heeft om de Heere te vragen, tot hem zult gij al zo zeggen: zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij hebt gehoord, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht van God vernederd hebt, als gij zijn woorden hoorde tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw kleren gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Ziet, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En zij brachten de koning dit antwoord weer. En dan het gedeelte voor vanavond. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem, en de koning ging op in het huis van de Heere, en al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitsgaders de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe, en men las voor hun oren al de woorden van het boek van het verbond, dat in het huis van de Heere gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heeren aangezicht om de Heere na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden van het verbond die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed alle die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hunner vaderen. Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die de kinderen Israëls waren en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen. Te dienen de Heere hun God. Al zijn dagen weken zij niet af van de Heere, de God hunne vaderen, na te volgen. Tot zover de schriftlezing en het gedeelte wat vanavond onze aandacht heeft. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst zingen van Psalm 111. En daarvan het derde en vijfde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. 3 collectes zijn er, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Eerste collectie is voor de diaconie met nadere bestemmingen noodhulp en rampenfonds. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De derde bij de uitgang is voor de kerkvoogdij en ook de zending en evangelisatiekist bij de uitgang wordt nogmaals onder uw aandacht gebracht. Van harte deze collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen uit Psalm 111, vers 3 en 5. Gemeente, zoals gezegd, zijn we stil bij 2 Kronieken 34, vers 29 tot en met 33. En als thema hebben we geschreven de uitwerking van de woorden van Hulda. De uitwerking van de woorden van Hulda. En vanmorgen stonden we immers stil bij vers 22 tot 28. En zagen we de bevestiging in de woorden van Hulda als het gaat om het aangrijpende oordeel. Ook de bemoediging als het ging om de woorden die zij tegen Josia liet overbrengen. En nu zien we de uitwerking daarvan, want het laatste regeltje van vanmorgen was: en zij brachten de koning dit antwoord weer. Dus die vijf mannen komen terug. We staan stil bij drie dingen. In de eerste plaats bij bewogenheid, of zorg, mag je ook zeggen. Laten we het houden op bewogenheid. In de tweede plaats staan we stil bij verbond. En in de derde plaats staan we stil bij de heenwijzing. In de eerste plaats bewogenheid. Wij zien dat Josia bewogen is met zijn volk. In de tweede plaats verbond. Wij zien dat Josia voorgaat in het maken van een verbond waarin hij het volk meeneemt. En in de derde plaats staan we stil bij de heenwijzing, want Josia wijst heen naar een die anders veel heerlijker is nog dan hij, namelijk de Heer Jezus Christus. Eerst dus bewogenheid. Gemeente, het leven van Josia, als je het leest en volgt, is het een leven waarin je steeds die rode draad van Gods genade gewaar wordt, want van meet af aan kun je zeggen, is het de genade van God die hem brengt waar die komt. De genade die Josia op 8-jarige leeftijd notabene op de troon brengt na de moord op zijn vader. De genade van God die hem leert om diezelfde God te zoeken als die 16 is. De genade om vervolgens in het land en zelfs, als je goed leest, over de landsgrenzen heen de afgoden uit te roeien en niet een ander voor het werk op te laten draaien, maar daar zelf persoonlijk bij betrokken is. De geestelijkheid, aangrijpend, de geestelijkheid in zijn tijd, priesters en zo, die laten het afweten. De kerk laat het afweten, zou je kunnen zeggen, want elk initiatief wordt genomen door Josia zelf. De tempelrestauratie komt niet uit de koker van Hilkia, de hoge priester, maar komt uit de koker van Josia. En daar zie je hoe de genade van God zijn hart en zijn leven vervult. En ook actief maakt in het leven met de Heere tot roem van zijn grote naam. Iedere keer opnieuw dus de genade van God in het leven van Josia. We zagen dat vanmorgen. Het wetboek, de reactie. Het vragen naar Gods woord erover. Niet in een hoekje. Verslagen, erin blijven steken en vastlopen. Maar vragen wat God nu daarover te zeggen heeft. En zo kwamen immers die vijf mannen bij de profetes Hulda. En zo kwamen zij ook weer terug. Dat is opvallend, gemeente, dat je hier ziet dat Josia er geen genoegen mee neemt dat hij goed bezig is. Want dan zouden wij toch zeggen, Josia is goed bezig. Hij laat zien dat het hem wat waard is. Hij laat zien dat de dienst van God op de eerste plaats moet komen in het midden van het volksleven. Hij laat zien dat de tempel en alles wat ermee samenhangt, de offerdienst, dat hem dat een zaak is die hem na aan het hart ligt en waar hij het niet laat versloffen en er niet bij laat zitten. Maar hoe goed Josia ook bezig is, staat schuldig. Het wetboek. We zagen dat vanmorgen. Het wetboek. De koningswet in het wetboek die hem schuldig stelt. Verbroken voor Gods aangezicht, zagen wij hem immers. De toevlucht nemen tot het woord. En die woorden waren bemoedigend immers, vertroostend. Al liep het zo heel anders met hem af, zoals we even vooruitgrijpend zagen. Dan misschien gedacht of verwacht. Nou, als je dat dan zo leest, dan zeg je dat is een geweldige boodschap, toch? Die Hulda aan de koning laat overbrengen. Dat is een boodschap, daar kan Josia mee vooruit. Daar kan hij mee leven. Je zou zeggen, als je dat toch te horen krijgt, dat het oordeel wel komt, maar dat je zelf dat oordeel niet zult zien, niet zult meemaken, het kwaad niet zult zien. Dan springt je hart toch op van vreugde, dan ben je toch dankbaar, dan ben je toch blij. Dan kan hij toch gewoon de weg vervolgen die hij van jongs af aan was ingeslagen. Namelijk een weg in verbondenheid aan de God van zijn vader David. Een heerlijke boodschap. Een heerlijke boodschap. Maar wat zien wij? Wat doet Josia? Hij doet eigenlijk hetzelfde als wat je wel eens in het nieuws hoort als een huis in de brand vliegt. En iemand komt daar achter in dat huis en vlucht het huis uit om de vlammen te ontkomen. En iemand bedenkt dat er nog een geliefde binnen is. Dat soms iemand met gevaar voor eigen leven zich omdraait en weer naar binnen gaat om de ander, de geliefde, ook aan het vuur te laten ontkomen. En eigenlijk is dat ook wat Josia doet. Hij laat het er niet bij. Hij blijft niet steken in zichzelf. Iets van die geest van bewogenheid, zoals ons eerste punt immers was, zien wij bij Josia. Dat is een uitermate leerzaam iets, gemeente. Want Josia die laat zich niet terugzakken in zijn troon, die leunt niet achterover als de vijf boodschappers komen en hem vertellen wat Hulda heeft gezegd. Josia denkt niet, ziezo, die bui drijft over, daar heb ik geen last mee, want ik zal het allemaal toch niet zien. Ik zal immers in vrede verzameld worden. Dat zien we bij Josia niet. Nee, als we naar het paleis zouden gaan en we zouden aankloppen en we zouden zeggen, is koning Josia te spreken, dan zou de bediende zeggen, hij is er niet. Josia is niet thuis. Waar is Josia dan wel? U kunt hem vinden in de tempel. In de tempel. De zojuist gerestaureerde tempel. Dan gaan we daarheen in gedachten en dan komen we in de tempel. En wat zien we dan? Dan zien we, gemeente, dat het zwart is van de mensen. Zwart van de mensen. Wat is er gebeurd? Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem en de koning ging op in het huis van de Heer. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitsgaders, de priesters en de levieten en al het volk van de grote tot de kleine toe. Dus het wordt erg druk in de tempel. En dat heeft alles te maken met het bevel van de koning. Dat heeft alles te maken met de bewogenheid van de koning. Met de zorg die de koning heeft voor zijn onderdanen. Josia is niet alleen verslagen en bezorgd als het gaat om zijn eigen zonde en schuld. En hoe die voor Gods aangezicht schuldig staat. En om daaronder uit te komen en de straf te ontgaan. Josia is ook bewogen en ten zeerste betrokken, zou je zeggen, op zijn onderdaan, op het volk van God. Hij heeft niet alleen de eerste woorden van Hulda gehoord, toen het ging over bevestiging, maar hij heeft niet alleen de tweede woorden gehoord over hemzelf, maar ook de eerste woorden. En hij denkt niet, ik hoef me goed beschouwd toch nergens druk over te maken. Want ik heb het zelf uit de mond van Gods profetes gehoord. Iedereen laat Josia roepen Naar de tempel. Dus als je daar rondkijkt, dan kun je de Jan en alle man vinden, zo gezegd. Je vindt daar kleinen, je vindt daar groten, je vindt daar kleine kinderen bij wijze van spreken, je vindt er grijzaards. Voor Josia telt iedereen. Immers, iedereen heeft een ziel. Iedereen is op de een of andere manier verantwoording schuldig aan dezelfde God die hij dient. Genade in je leven. Gemeente, als u de Heer Jezus hebt leren lief krijgen, dan is de les die hieruit naar voren komt, dat u ook oog krijgt voor een ander, voor uw naaste. Genade in je hart, liefde tot God, maakt betrokken, bewogen. Genade bewerkt dat je je verantwoordelijkheid neemt. Dat doet Josia hier als koning. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Nemen wij onze verantwoordelijkheid? In je hart geleerd wie God is, wie je zelf bent, waar je het van moet hebben, helemaal, maakt dat je een ander niet over kunt laten aan zichzelf. Zoals die priester met de barmhartige Samaritaan die bij die man aan de overkant voorbij gaat, omdat het hem niet uitkomt. Nee, juist zoals die barmhartige Samaritaan die hem ziet. En niet alleen die hem ziet, maar die ook nog eens stilhoudt en hem verzorgt. Genade van God gaat gepaard met kennis van God en van zijn Zoon Jezus Christus. En dat maakt dus betrokken. Dus gemeente, conclusie. Levende christenen maken zich druk om het geestelijk welzijn van hun naasten. En dan moeten we ons leven en ons hart er maar naast leggen. Of wij levende christenen zijn. Maken wij ons druk om het geestelijk welzijn van onze naasten. En u weet wie uw naaste is, denk ik. Dat is niet alleen de buurman en de buurvrouw. Dat is niet alleen het gemeente, medegemeentelid, maar dat is ook de collega op het werk. En de vluchteling die in de gemeenschap opduikt, bij wijze van spreken. Dat is die klant. Dat is wie ook maar, iedereen. Wie is mijn naaste? Een rechtgaarde volgeling van Jezus Christus. En u begrijpt, dan spreek ik nieuwtestamentisch. Een rechtgaarde volgeling van Jezus Christus kan het toch niet rustig aanzien dat een ander op weg naar de eeuwigheid in afgoderij leeft, zich bezighoudt met van alles en nog wat, behalve met de goede, zalige dienst van God en de dingen van Jezus Christus. Of kun jij dat rustig aanzien? Is toch zo, gemeente, als je eigen ziel, de kostbaarheid van je eigen ziel hebt gezien, hebt leren zien in het woord, dat je ziel een begin heeft, maar nooit meer ophoudt. Als je de kostbaarheid van je eigen ziel leert zien, dan kan het toch niet anders, of dan leer je ook de kostbaarheid van de ziel van de naaste, van die ander zien. Is dat in ons leven zo, gemeente? Iets van de geest van Paulus, als hij door Athene loopt, Als een geest ontstoken wordt in hem, als hij al die altaren ziet en ook die ene voor de onbekende God. Wat doet hij dan? Zegt hij van, ach, het is hier wel wat. Al die afgodendienst, laat ik maar doorgaan. Nee, zijn geest wordt geprikkeld. Wat gaat hij doen? Hij gaat preken. Hij gaat preken. Hij gaat erdoor aangedaan over Jezus Christus spreken en die gekruisigd. Het is een oud gezegde, een kerk die niet werft, sterft. Is vaak ook waar gebleken. Een kerk die niet werft, sterft. Er komt dichtbij, gemeente, bij een ieder van ons, allemaal. Hoe is dat met ons, bij ons? Heel persoonlijk, maar beginnen bij onszelf. Zijn wij bewogen met de mensen om ons heen, met de collega's, de klasgenoten, de medeberoepsgenoten die we soms misschien niet spreken, maar alleen groeten? Wat weten zij, merken zij aan ons? Wat voor geur verspreiden we? Moet je dan altijd gaan preken zoals Paulus? Oh nee. Je kunt soms veel beter niet zeggen, maar het evangelie uitleven, voorleven. Laten zien dat het niet een verhaal is. Geen woorden alleen zijn, maar werkelijkheid is in het diepst van je hart. Er zijn mensen die de kerk verlaten hebben doordat hun vader of moeder altijd liep te preken. Dat kan de bedoeling dus niet zijn. Dat vraagt de Heer ook niet van ons. De Heer vraagt van ons dat er gezwegen wordt op zijn tijd, ook gesproken wordt op zijn tijd, zeker. Het een sluit het ander niet uit. Maar dat de godsdienst een werkelijkheid is in ons leven, die wordt gezien. Zijn wij bewogen met de mensen om ons, nou, laat maar heel dichtbij beginnen, thuis, in het gezin, uw man, vrouw, kinderen, als God u die gaf, kleinkinderen, buren. Zijn wij bewogen, nemen wij onze verantwoordelijkheid? Als Gods genade in ons leven werkzaam is, Josia in ieder geval wel. En Josia is een man die, verbonden aan de God van zijn vader David, niet alleen vanwege zijn koningschap dit doet. Wij merken, en we zien ook aan wat hij doet, dat hij begaan is. Maar gaat het hem om het welzijn van het volk, ja, en onlosmakelijk daarmee verbonden, gaat het hem om Gods eer. Gods eer. Namelijk Gods eer is nauw verbonden aan de weg die zijn verbondsvolk Israël gaat. Wij weten dat van Mozes, die ook op een gegeven moment zegt, als God het volk wil wegdoen, Heren, wat moeten de mensen in Egypte niet zeggen als ze daarvan horen? Hij is uitgeleid, maar vervolgens is er niks van terecht gekomen. Uw eer, de eer van God, hangt samen met de zaligheid en met de trouw, de verbondstrouw van het volk van God. Liefde tot God. En daarom kan Josia ook niet, al heeft hij de woorden van Hulda wel gehoord, het volk maar zo rijp laten worden voor het oordeel. Want ze heeft het wel gezegd dat de grimmigheid niet uitgeblust zal worden. Maar er blijkt geen reden te zijn voor Josia om bij de pakken neer te zitten en het te laten voor wat het is. Apathisch. Dat hij zegt van ja, is toch niks meer aan te doen. Hulda heeft het gezegd. Het is ten volle besloten. Dus ik moet het maar aan. Ik moet het maar aan laten gaan. Ik moet het maar zien hoe het komt. Doet Josia niet. Doet hij helemaal niet. Wat doet hij wel? Hij roept de mensen samen in de tempel en dan. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij preken? Nee, hij gaat niet preken. Tenminste, Niet preken in de zin van vertellen wat hij allemaal meemaakt. Hij zegt niet, beste mensen, moeten jullie het toch horen. Ik ben een koning en ik dacht de tempel van God moet gerestaureerd worden. En er komt Messafan en die heeft mijn wetboek gevonden en dat heb ik gehoord. En dat woord is zo bij me binnengekomen dat ik vernederd ben, dat ik verslagen van hart werd. Dat ik me verootmoedigde voor de Heer. En heb ik 5 mannen naar Hulda gestuurd. Want ik wilde weten wat God er nog over te zeggen zou hebben. En die woorden van Hulda, die zijn teruggekomen door die 5 mannen. En dat heeft me zo geraakt. Dat zegt hij allemaal niet. Hij heeft wel een verhaal. Toch? Hij heeft wel een verhaal, maar hij houdt het verhaal achter de kiezen. Wat zegt hij wel? Of liever gezegd, wat laat hij zeggen? En men las voor hun oren al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis des Heren gevonden was. Dus wat doet hij? Hij laat voorlezen wat hij zelf heeft gehoord. Precies hetzelfde woord. Hij gooit het woord van de Heren erin, zou je kunnen zeggen. De woorden van het boek van het verbond. Is het dan altijd verkeerd om iets te vertellen over hoe het woord je hart geraakt kan hebben, hoe je vermaand of juist vertroost of bemoedigd kunt zijn geworden door het woord? Nee, dat is niet verkeerd op zich. We hebben een psalmboek en in de psalmen vinden we volop dat de dichters vertellen wat de Heere aan hun ziel deed en wat het woord met hen deed en hoe zij zich in soms droge omstandigheden uitstrekte naar het levende water, enzovoort, enzovoort. Sterker nog, er is zelfs een psalm die roept op, in de berijmde versie dan, komt, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is op zich niet verkeerd, op zijn tijd, kan zeer vertroostend en bemoedigend zijn. Als je hoort wat dat woord uitwerkt, wat het doet met mensen, juist ondanks mensen. Maar hoe goed dat ook kan zijn, we lezen hier niet dat Josia persoonlijke ervaringen gaat delen. Maar dat hij het woord van God laat horen, de woorden van het boek des verbonds. Hij laat het woord horen, de verbondswoorden horen die hem zo hebben geraakt. En waar hij zich door aangesproken wist. En wat doet Josia daarmee? Wat zijn dat voor woorden dan? Dat is zoals we zeiden, Deuteronomium in ieder geval en mogelijk nog meer. En wat staat daar dan? Daar staat heel veel, dat weet u. Maar kort gezegd zou je dat kunnen samenvatten met: daar staat dat God recht heeft op zijn volk. En dat God dat volk in gehoorzaamheid tot zich roept en aan zich wil verbinden. En dat God er niet alleen recht op heeft, maar dat hij daar ook alles in wil geven wat nodig is. En daar staat ook dat hij met zijn zegeningen dat volk tegemoet zal treden en zal omringen als ze in gehoorzaamheid aan zijn wetten wandelen en zijn inzettingen. Daar staat ook dat zijn vloek zal komen als ze dat niet doen, dat wat Hulda heeft gezegd. Dus Josia, die laat met dat hij dat verbondsboek laat horen, eigenlijk de oproep horen om terug te keren tot de God van het verbond. Dat ze in onderwerping aan die God zouden leven. Maar, zegt die man, dat van net, wat dan? Heeft dat nog wel zin? Want het is toch door Hulda gezegd, het oordeel is toch besloten, zal toch komen? Hoe kan Josia het volk nog oproepen om tot die God van het verbond terug te keren? Heeft dat eigenlijk nog wel zin? Ja, dat heeft zin. Waarom? Omdat in dat verbondsboek staat dat als iemand zich in berouw tot God wendt, er zegen is te verwachten. Gods woord. En doet Josia dat alleen? Nee. Hij zegt niet, zo mensen, hebt u het gehoord nadat het boek uit is? Ga maar naar huis, denk er maar over na, zie maar of je er wat mee kunt. Dat doet hij niet. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heeren aangezicht om de Heeren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden van het verbond die in datzelfde boek geschreven zijn. Dus, gemeente, God heeft recht op het volk en vervolgens gaat Josia in een persoonlijk verbond het volk daarin voor. Uniek als de plaats van Gods volk is. Een persoonlijke reactie op het spreken van het woord van God. Eigenlijk laat de koning zien, laat Josia zien, dat hij zich persoonlijk helemaal onderwerpt aan dat woord van God. En dat hij zich verplicht en zich verbindt aan dat verbond waar God mee gekomen was. God komt altijd als eerste. Dat was zo in het Oude Testament, dat is ook zo in het Nieuwe Testament. God komt als eerste en dan lezen we wat hij doet, dan wandelt hij de Heere na. Geboden, getuigenissen, inzettingen. Niet half, maar heel, ganse hart, ganse ziel. Om de woorden van God te onderhouden. Ja, zegt iemand, dat is Israël. En dat is inderdaad Israël. Wat moeten wij daar nu dan mee als nieuwtestamentische gemeente? Nou, gemeente, unieke plek als Josia en Israël hebben, is daarmee alles gezegd. Verbond en nieuwtestamentische gemeente. Is het niet zo dat je moet zeggen dat Gods verbond met zijn volk Israël uniek doorloopt tot het einde van de tijden? Maar is het niet zo dat je moet zeggen dat Gods verbond zich met de Pinksterdag verbreed heeft, ook uitstrekt naar degenen die daar verre zijn, zoals Petrus dat zegt, als het evangelie uitgaat naar de heidenvolken, en als God ook daar met zijn woord komt, met zijn verbond komt, dat doet aan het unieke van het verbond van God met het volk van Israël niets af, maar is het niet zo dat wij dat ook heel duidelijk zien bij de doop bijvoorbeeld, is de gemeente van Christus, de nieuwtestamentische gemeente, niet een verbondsgemeente, en al heeft dat verbond dan wellicht een iets andere kleur, als het gaat om de plek in de geschiedenis, dan het verbond van God met Israël, doet dat iets af van dat wij gehoorzaam aan die God leren wandelen? Verplicht Gods verbond in de heilige doop ons niet? Om voor hem te leven met ons ganse hart en om in zijn getuigenissen en geboden te wandelen. En dat is niet een deel, maar dat is het geheel. Niet waar Josia zich in kan vinden of zich geestelijk bij thuis voelt, en dat geldt voor u en voor ons allemaal ook. Nee, wat God zegt. Hij onderwerpt zich van ganser hart om te onderhouden, doende de woorden van het verbond. Dat is het voorbeeld van Josia in bewogenheid voor zijn onderdanen. Dus gemeente, dat heeft alles te maken met die zorg uit het eerste punt, weet u nog? Die bewogenheid voor onze naasten. Dat heeft alles te maken, die bewogenheid, met ons verhouden tot de God van het verbond en hoe wij daarin leven en wat wij daar wel en niet in doen. God komt als de eerste. Waarom komt de God van het verbond tot u, tot een klein kind in de heilige doop? Is dat niet om zichzelf te verheerlijken? Is dat niet om zichzelf bekend te maken? Om zich te tonen wie God wil zijn? Om zich te verheerlijken en zo aan zichzelf te verbinden? Om te leren om een zondaar te leren rusten in de beloften van het verbond. De rijke beloften die vervolgens brengen tot belijden. Geloof wat zich verlaat op de inhoud van dat wat God zegt. Niet wat ik zelf denk, of wat een ander zegt, maar wat God zegt. Dat is gebonden aan het woord. Dat is je door het geloof verlaten op de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die van God geschonken is tot volkomen verzoening van al onze zonden. Wat betekent dat? Dat betekent dat je moet sterven aan je eigen gedachten en voorstellingen. Dat betekent dat je verbonden aan die God, je eigen godsdienst overboord moet leren zetten. Want zo radicaal is het evangelie dan wel. Dan is het evangelie heel anders als wij zouden denken. Want God zet de dingen nogal eens op de kop. Verbonden aan God, van genade leren leven. Dat is een hand van een bedelaar omhoog. Al de dagen van je leven. Heren, niet mijn godsdienst, maar uw godsdienst. Niet mijn gedachten over zonde en genade, vergeving en zaligheid, maar uw gedachten over zonde en genade en zaligheid. Dat is luisteren, leren wie God is en hoe God erover denkt. En niet hoe ik erover denk. En dat valt zo tegen, gemeente, want hoe wij erover denken, misschien dat we dat allemaal wel kunnen zeggen vanavond, maar daar gaat het dan net niet om. Het gaat erom hoe God erover denkt. En dat heeft hij gezegd. In toewijding aan die God leven, zoals Josia voorgaat in die unieke omstandigheden van Gods verbondsvolk. Gemeente, wat is in uw hart? Wat voor verlangen leeft er in jou, in uw hart? Is er een verlangen om in die hartelijke toewijding, overtuigd van wie je bent in jezelf en van wie God is in Jezus Christus, te leven voor hem? Is er verlangen om daarin voor te gaan, iets uit te leven, door Gods genade aangedreven en zo ook licht, zout, in een donkere en zouteloze wereld. Als je aan Gods verbond verbonden raakt, hartelijk verbonden raakt, zoals Josia met zijn ganse ziel en met zijn ganse hart, dan heeft dat wel gevolgen. We lezen dat hier niet, maar in 2 Koningen 20 wel. Dan lees je juist nadat hij dit verbond maakt, dat hij verder doorgaat met zijn reformatiearbeid. Gaan er nog meer golden de deur uit, als het ware, in het land. Dus verbonden aan God betekent dat je je afgoden moet opruimen. Je kunt niet God dienen en ondertussen de wereld aan de hand houden, op wat voor manier dan ook. Dat is huichelachtig. De Heere vraagt ons heel hard, niet 75 of 95%. Ja, maar hoe moet je dat nou ooit doen? Ja, dan ga je aan alle kanten elke dag mis. Dat voelen we allemaal met elkaar wel mee. En daarom elke dag, heren, dat verbond van u en de inzettingen van u en de geboden van u om die te doen uit dankbaarheid, in toewijding. Zo vaak ben ik toegewijd aan van alles en nog wat, maar niet aan uw dienst, heren. Dat is een leven van belijden, ook van zonde en schuld, maar ook weer van smeken om Gods genade en zien op wie God is en daar moed uitputten. Alle gruwelen doet Josia weg. Dat is vers 33. Uit alle landen die de kinderen Israëls waren. Ziet u de daad bij het woord. Niet alleen mooie woorden in het voorhof van de tempel. Dat zou nog wel gaan. Want dan zijn al die mensen die allemaal wel naar hem luisteren. Die zeggen, tjong, wat een koning. Die gaat daar staan in zijn standplaats. Die maakt een persoonlijk verbond. Nee, hij gaat vervolgens de gruwelen wegdoen. Wat denkt u, bij al die reformatiearbeid zou Josia daarbij niet de wind tegen hebben gekregen? Gaat toch vanzelf? Is het makkelijk om een volk wat afwijkt weer terug te krijgen op het goede spoor? is het makkelijk om een samenleving waar God uit verbannen is, en waar de invloed van het evangelie eerst veel meer was dan nu, weer terug te krijgen onder die heilzame invloed. Wij weten allemaal dat dat niet zo is. En de adviseurs van de goddeloze vader van Josia, Amon, wat voor invloed hebben die op de jonge man gehad? Of heeft hij ze allemaal in één keer meegehad? Zou het? Rustig, gestadig gaat Josia door. Ziet u dat? Wie gelooft, zal niet haasten. Wel beslist, initiatief nemen, doorgaan en vervolgens steeds weer luisteren naar wat God zegt. Josia doet alle gruwelen weg en geeft het volk het voorbeeld. Derde punt, heenwijzing. We hebben gezien de zorg, de bewogenheid van Josia met zijn onderdanen. We hebben gezien het verbond wat hij maakte als reactie op Gods verbondswoorden. In antwoord als het ware op Gods verbondswoorden. En als derde die heenwijzing. Misschien denkt iemand, hoe komt hij daar dan bij? Vers 33. Wat staat daar? Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die de kinderen in Israël waren en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen. Nou, misschien zegt er iemand, dat is mooi. Het volk bekeert zich blijkbaar, of volgt Josia dan toch maar in die weg van gehoorzaamheid aan het verbond van God. Ja, dat is zo, maar wat staat erachter? Te dienen de Heere hun God al zijn dagen, weken zij niet af van de Heere de God hun vaderen na te volgen. Al zijn dagen, welke dagen zijn dat? Dat zijn de dagen van Josia. En als je dan even terugrekent en kijkt hoe oud hij geworden is en wanneer dit plaatsvindt, dan blijkt dat dit 13 jaar is. Dus het volk wijkt 13 jaar lang niet af van de Heere, de God hun vaderen. Dat is precies de tijd die Josia nog koning is, tot dat einde op het slagveld tegen de farao. Wat zegt dat, gemeente, over Gods volk? Dat zegt dat je iemands goede voorbeeld wel kunt volgen. Dat zegt dat je uiterlijk gezien wel mee kunt gaan in een reformatie en erbij betrokken kunt zijn, maar innerlijk er niet bij betrokken kunt zijn. En dan moeten we onderscheid maken tussen het volk als geheel en individuen. Ongetwijfeld zullen er in deze periode mensen zijn geweest die hartelijk zich bekeerd hebben van hun boze weg en die werkelijk de God van het verbond van Israël hebben leren kennen en liefhebben en zo ook zalig zijn geworden, tot bekering zijn gekomen, misschien ook wel gestorven zijn voor die tijd nog, dat het volk af gaat wijken, dat het hun tot zegen is geweest. Eigenlijk de vervulling van het verbondsboek, van de zegeningen uit het verbondsboek. Maar het volk als geheel, wat lees je daarvan? Dat volk dus afwijkt. Dat is ontdekkend, gemeente. Je kunt dus godsdienstplichten uitvoeren. Je kunt bidden, je kunt lezen, je kunt allerlei goede dingen doen. Naar de kerk gaan. Maar als je hart er niet bij betrokken is, wat is het dan waard eigenlijk? Wat kan Josia niet? Simpel, hij kan het hart niet veranderen van zijn volk. Alleen zolang hij leeft gaat het goed met Gods volk. En dan stopt de dienst, want als Josia sterft, als je verder leest, komen nog een paar koningen, goddeloze koningen. Dan gaat het helemaal mis. Nog 3, 4 geloof ik, en dan komt Nebukadnezar. En dan wordt Jeruzalem verwoest, wordt het volk weggevoerd en is het over en uit. Nou, niet over en uit. Maar wel wordt het oordeel van God gezien. We kunnen een goed voorbeeld geven, gemeente, als vader, als moeder, als collega, als buurman. Je kunt een goed voorbeeld geven, maar je kunt nooit het hart van je vrouw, van je man, van je buurman, van je kind, van je collega veranderen. Josia kon niet bij de harten van zijn volk, zou je kunnen zeggen. Wie kan dat wel? Heenwijzing. Hoe komen wij bij die heenwijzing? Wie kan dat wel? U weet dat. Dat kan er één. En dat is Christus Jezus zelf. En daar vraagt heel het volksleven van Israël om. Want het loopt helemaal dood. In die zin dat het in de ballingschap eindigt. Dat er een stilte intreedt na de laatste profeet. En dan gaat God uit het huis van David Jozef en Maria zijn zoon geven. Alles roept en vraagt om Christus die beloofd is. Je kunt jezelf wat opleggen. Je kunt jezelf ergens aan willen houden. Maar je kunt je eigen hart niet veranderen. Gemeente, dat moet een ander doen. Dat kan een ander doen, dat wil een ander doen. En daarom vraagt het koningschap van Josia om de koning, Jezus Christus zelf. Hij is het voorbeeld. Hij is veel machtiger dan Josia. Hij is veel heerlijker dan Josia. Josia is vervuld met bewogenheid voor zijn volk. Nou, als je het over bewogenheid voor zijn volk hebt, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Wat een bewogenheid, gemeente. Wat een ijver voor Gods eer. Staat ook in een van de psalmen, hè, dat de ijver voor het huis van zijn vader hem verteerd heeft, staat er dan. Wat een bewogenheid voor zijn onderdanen, wat een macht in het veranderen van de harten van zijn onderdanen. De een na de ander breekt die het hart open wat potdicht zit van ons van nature. Wat Josia niet kan, dat kan hij wel, en waarom is dat zo heerlijk, omdat dat bemoedigend is, gemeente. Wij kunnen niet bij ons eigen hart en wij kunnen niet bij het hart van geliefden van ons en van wie dan ook maar. Maar God kan er wel bij. God komt erbij door het woord en door zijn Heilige Geest. En daar ligt alle hoop en daar ligt alle verwachting voor jezelf en voor een ander. Die ligt bij God. Volledig toegewijd is hij aan de dienst van zijn vader, de Heer Jezus Christus zelf. Toegewijd aan zijn volk komt hij met zijn woord en maakt hij gewillig. En geeft hij niet alleen een uiterlijke verandering, maar een innerlijke vernieuwing door zijn Heilige Geest. Hij maakt harde harten, zoals bij Josia, week, zacht, gevoelig. Dat het woord erin komt en dat het haakt en dat het raakt en dat het aanspreekt. Dat je er niet meer van loskomt en dat het je op de knieën brengt. En dat je het van zijn genade alleen moet hebben. Hij verbreekt de weerstand die er in ons aller hart leeft van nature tegen hem en tegen zijn dienst. Hij maakt dat zondaren onderworpen worden. En daarom dienen in liefde, in vreze. Weerstand. Weerstand. Misschien is er iemand die zegt, nou, weerstand. Maar ik ervaar zo'n hard hart. Niet alleen in het komen tot Jezus Christus, maar ook in het leven uit hem. Een hard hart. En ik heb me zoveel dingen voorgenomen en het loopt stuk keer op keer en het lukt niet. Hoor het evangelie, gemeente. Hoor het evangelie. Er is er één die het kan. Er is er één die het geeft. Er is er één die het uitwerkt. Door zijn geest en door zijn woord. Daarom zouden wij niet met ons onmogelijke hart, of we nu de Heer kennen of niet, zouden wij niet allemaal, gemeente, met ons onmogelijke hart tot de Heer Jezus vluchten. Tot God gaan, tot de koning gaan. Tot God zelf. Om te bidden om zijn genade, om zijn vernieuwing. Om in liefde en gehoorzaamheid, geloof, te wandelen voor hem. Heerlijk woord, evangeliewoord, hoopvol voor de komende week. Wat je je voorneemt, hoe je je erop richt. Heere, wilt u mijn hart openen voor uw zoon? Dag aan dag, wilt u mij binden aan uw verbond? En wilt u mij leren leven voor het oog van de ander, van mijn naaste, in ijver vanuit uw Zoon Jezus Christus? Dan zal er een leven zijn met vallen en opstaan, tot eer en verheerlijking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zingen wij een antwoord op de verkondiging: Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Psalm 86, derde vers, 86 vers 3. Heren, samen danken en bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en het einde van deze dag in uw huis. Om u te danken voor uw woord, voor de geschiedenissen van Josia. Die rode draad, heren, die rode draad van uw genade. Heren, wat is er dan veel te leren? En wat lopen er veel lijnen naar het christenleven? Wilt u ons leren om naar uw wil te handelen, om in uw waarheid te wandelen? Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En Heer, dan bent u een God zoals we gezongen hebben, mild in het schuld vergeven, want dan moeten we u belijden, Heer, als het gaat om de ijver voor uw dienst, als het gaat om het licht in deze donkere wereld. Een zout, want we hebben te zijn dat we schuldig staan. O God, geeft u ons uw genade. Wilt u ons in die levende verbondenheid met uw lieve Zoon, de Heere Jezus, doen leven. In verbondenheid aan alles wat u ons hebt geboden. En zoals Josia voorging, geef Heere dat er zo ook iets zichtbaar mag zijn. Dat het geheim van het ingelijfd in Christus in ons leven aan de orde is. Heren, en als wij u niet kennen en ons hart zo hard is als een steen, hebben we toch ook gezien, gehoord, dat alles riep om uw Zoon Jezus Christus, die het hardste hart verbreken kan, voor wie geen ding onmogelijk is. En daarom is er hoop voor iedereen. Hoop voor de grootste zondaar, die tot u vlucht en die roept om uw genade en ontferming, onverdiend, want Heere, bij u is de macht en de kracht. En u hebt zelf gezegd, dat wie tot u komt niet uitgeworpen zal worden. Zo danken we u, Heere, voor uw woord, zoals we dat hier mochten horen. En ook thuis wilt u in ieder van ons gedenken, ook in de nieuwe week die is begonnen. Sterkt u in ieder in zijn haar taak, waar dat ook is, maakt u getrouw. Wilt u genadig verzoening doen, Heere, over het zondige ook in deze dag. En wilt u ons geleiden op al onze wegen. En wilt u zo doen uitlopen ook het woord in deze dag, tot roem van uw grote naam. Hoor ons uit genade. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 68, het 16e en 17e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 16 en 17 van Psalm 68 is onze slotzang. Thank you. En er gaat dan heen in vrede. Bewaart het woord van God in uw harten en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.